Maar als je aantekeningen wil maken, ik geloof dat deze boodschap heel profetisch is en belangrijk. Als ik het heb over een child of destiny, is het eigenlijk dubbel, hoe zeg je dat, dubbel. Omdat één, ik geloof dat elk kind van God is een child of destiny. Oké, dus hierover mag iedereen enthousiast zijn. Elk kind van God is een kind van bestemming. Zelfs is er een bestemming dat God heeft geplaatst op iedereen die ook al dienst van God niet. God heeft toch een bestemming op die persoon geplaatst. Of ze erin wandelen is wat anders. Maar ik geloof dat er nu een generatie geboren wordt. En een generatie geboren is midden in een crisis waar een speciale bestemming op rust. Nou, we hebben allemaal een bepaalde roeping en genade van de Heer ontvangen. Maar ik geloof dat voor deze kinderen, voor de ouders, een hele grote verantwoordelijkheid rust op je schouders. Om je kinderen zo op te voeden, omdat in hun leven later zullen ze naar boven moeten drijven, naar boven moeten komen. Als mensen ze naar beneden drukken, om daar het verschil te maken. En weg te wijzen in de duisternis en een volk te bevrijden. Ik zie vele children of destiny in de Bijbel. Die werden vaak geboren tijdens crisistijd. Zo niet allemaal. Mozes werd geboren tijdens de crisis. Hij was niet alleen maar slavernij. Farao liet alle kinderen ombrengen. Alle jongetjes werden gewoon gedood. Toen Jezus geboren werd in crisistijd. Alle babytjes werden gedood. Simson werd geboren in crisistijd. Gideon werd geboren in crisistijd. Iedereen, elke child of destiny wordt vaak geboren in crisistijd. Nou, waarom? Omdat deze mensen een speciale roeping hebben. En ik geloof dat de kinderen hier zijn die straks opgedragen worden. Ook al zijn ze nu nog baby, ze hebben een speciale roeping. Voor later. En het geeft jou als vader en als moeder en als opa en oma en de familie eromheen ook een speciale verantwoordelijkheid. Ga even met me naar het boek Rechters. Ik wil het je laten zien aan de hand van de Bijbel. En ik hoop je wat wijsheid te geven voor de opvoeding. Ik hoor hier een enorme galm. Rechters 13. Dit spreekt over de geboorte van Simson. Hoeveel houden van Simson? Ah, dat is een van de verhalen om je kinderen te leren, toch? Rechters 13. De Bijbel zegt, weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoa, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Er was een dubbele crisis. Allereerst het land werd overvallen door de Filistijnen. En ten tweede was zijn vrouw onvruchtbaar. In die tijd was dat een ramp. Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer. En die zei, tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zul je zwanger worden en een zoon baren. En voor alle ouders, ik ga het straks uitleggen. Onthoud je daarom van wijn. Hallo? Tegenwoordig moet ik zeggen, onthoud je daarom van wiet. En alle verslavende middelen. En andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. Je zal zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt. Want hij zal vanaf de moederschoot als Nazireër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van Filistijnen. Zijn leven kreeg gelijk purpose. The child of destiny kreeg gelijk een purpose mee. Hij zou uiteindelijk zijn volk verlossen uit de macht van de Filistijnen. Ik ga even met me naar vers 12. Dit was de boodschap van de engel aan zijn moeder. Later komt de engel ook bij zijn vader en herhaalt nog een keer de boodschap. Vers 12. Maar Noah vroeg aan die engel, wanneer uw woorden uitgekomen zijn? Hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? En misschien vraag je als ouder af, oké, hoe moet ik mijn kind opvoeden? Eigenlijk was dat wat hij vroeg. De engel van de Heer antwoordde, je vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of andere drank drinken of iets eten dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. En dan komt vers 24, de baby wordt uiteindelijk geboren, staat er vers 24. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Estol, waar de Danieten hun tent hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Degene die hem uiteindelijk tot daden aanzette, was de geest van God. Maar de Bijbel zegt, hij werd geboren, hij groeide voorspoedig op en hij genoot de zegen van de Heer. Nou, willen we dat niet voor onze kinderen? Dat ze gezegend zijn, dat ze gezegend opgroeien en dat ze voorspoedig zullen zijn. Wie wil dat voor zijn kinderen? Als degene naast je zijn hand niet opsteekt, sla hem even wakker. Oh, oké. Okay. Oh, u bent wakker nu. Huh? Dat wil je toch voor je kinderen? Child of destiny. Ik lees dit niet alleen maar bij Simpson. Je leest het bij de geboorte van Isaac. Je leest het zelfs bij de geboorte van de Heer Jezus Christus. De zegen van de Heer rust op hen en ze groeiden voorspoedig op. Maar er waren bepaalde instructies aan de ouders. En ik wil je ook laten zien wat je kan leren van de voorbeelden in de Bijbel. Als ik nu terugkijk in mijn leven, zie ik ben een child of destiny. Ik geloof mijn kinderen, met heel mijn hart, zijn children of destiny. En bij mijn zoon sprak de Heer dat ook tegen mij. Hij is een kind van bestemming toen hij dood voor me lag. En een child of destiny wordt vaak geboren in crisissituaties. Misschien wel altijd. Ik heb ontdekt, zelfs crisissituaties trekken bevrijders aan. En het mooie is, als gemeente, maar ook als families en jij als persoon, je moet deze boodschap ook voor jezelf nemen. Op een dag was je klein. En je bent ooit opgevoed door jouw ouders. En jouw ouders wisten nog niet wat er met jouw leven zou gaan gebeuren. Jouw ouders wisten nog niet hoe je leven zou zijn. Jouw ouders wisten nog niet later dat jij in Nederland zou wonen, mijn broer. En hadden verwacht misschien dat je in Sint Maarten zou opgroeien. Maar er is altijd een plan van God. En als ouders niet meebewegen met de dingen van God, kan je soms dingen een beetje draineren. Dat is niet de bedoeling. In plaats van dingen releasen. Wat is Gods plan? Ik geloof als ouders, een van de dingen waar ik voor bid, ik ben niet een perfecte vader, helemaal niet. Maar een van de dingen waar ik altijd voor bid, Heer, laat me zien de plan van God, van u voor mijn kinderen. Dat ik kan meebewegen. Als de ene bestemd is om advocaat te worden en ik zit daar maar naar tennis, professionele tennisser te duwen. Huh? Vaak gebeuren deze dingen, hè? Of de frustratie die ik heb als vader, leg ik op mijn kinderen. Ik ben nooit een succesvolle voetballer geworden, dus moet mijn zoon het worden. Of muzikant of wat dan ook. Dit gebeurt vaak. In plaats van dat ik ga meebewegen met het plan van God, voor mij, van God uit voor mijn kind. En daarvoor heb ik openbaring nodig. Zo, ik hoop dat je geïnspireerd wordt. Allereerst wat ik zie in mijn Bijbel. Children of destiny werden altijd geboren in crisissituaties. Niet alleen Mozes. Simpson werd geboren tijdens de onderdrukking van de Filistijnen. David tijdens de onderdrukking van de Filistijnen. Christus werd geboren tijdens de tirannie van Herodes en de religieuze tirannie van de Farizeeërs. Er zijn kleine jongens en kleine meisjes geboren in Engeland, in Amerika, in Canada, in de jaren 20 van de vorige eeuw, die later jou en mij en ons voorgeslacht bevrijd hebben uit de tirannie van Hitler. Hallo? They were children of destiny to liberate us. Die ouders wisten niet. Maar uiteindelijk brachten ze soldaten voort die ons weer bevrijd hebben. De moeder van Martin Luther King. Denk jij dat zij voor mogelijk had gehouden dat ze een baby in haar armen hield? Ja, de slavernij was afgeschaft, maar de apartheid nog niet. De onderdrukking van de zwarte bevolking in Amerika nog niet. En God gebruikte één man die de ballen had om op te staan tegen onderdrukking. Wat denk je van Nelson Mandela? Laat me ook een dame noemen. Wat denk je van Jeanne d'Arc? Hey, dat was pas een heldin. Je weet niet wie je in je armen hebt. Oh, dit is een goeie. Dit is een nieuwe boodschap. Je weet niet wie je in je armen hebt. Kijk even naar je partner naast je. Je weet niet wie naast je zit. Zeg even tegen hem. Je weet niet wie naast je zit. Je weet het niet. Je weet het niet. Ja, dit zijn even wat grotere namen, maar er zijn ook heel veel namen die we niet kennen. Die mensen hebben bevrijd en verlost en de weg hebben gewezen en die God gebruikt heeft voor anderen. All right. Dit is een profetie alvast die ik voor iemand krijg. Nee hoor. Halleluja. Maar ik geloof één ding waar je kind tegen moet wapenen. Het belangrijkste. Een child of destiny krijgt altijd te maken met jaloezie. En hoe ga je zelf om met jaloezie? En hoe ga je je kinderen wapen tegen de jaloezie? Want jaloezie is een smerige vijand. Jaloezie is een dodelijke vijand. Door jaloezie liggen mensen plat. En jaloezie wordt nooit uitgesproken. Laat me je ouders 3 tips geven. Hoe wapen je je kind tegen jaloezie? Zeg maar, zeg idee. Zeg ID. Zeg sterke ID. Bouw een sterke ID. Je moet die kinderen een sterke identiteit bouwen. Niet alleen maar hun belonen voor wat ze doen. Je moet hun zegenen voor wie ze zijn. God noemde Gideon al een held voordat hij überhaupt iets had gedaan. En hij een chicken was die wegschold in de rotskloven. Zie, God noemt iemand al een held. God noemt iemand al een child of destiny die nog nooit iets heeft gedaan. Wat doen wij vaak? Wij bevestigen vaak iemand zijn daden. Wat doet God? Hij bevestigt iemand zijn zijn. God noemt jou een kind van God. En dat heeft niet meer te maken met wat je nu doet. Het heeft te maken met wie je nu bent. Ben je met me? Wat doen we vaak als ouders? Wij bevestigen vaak goed gedrag en slecht gedrag straffen we af, toch? En er is een facet, natuurlijk, daarin is logisch. Maar een kind moet bovenal weten dat hij geliefd is, dat hij gezegend is, dat hij er mag zijn vanwege wie hij is. Niet vanwege wat hij doet. Ik moet je heel eerlijk zeggen, de meeste mensen die we nu pastoraal begeleiden of waar identiteitstraining voor geven, dit is de issue die elke keer terugkomt. Ja, weet je, ja, waarom ben je zo'n strever geworden in je leven? Ja, waarom gaat het jou alleen maar om prestaties? Waarom? Omdat ik kind van klein af aan heb geleerd, als ik presteer, word ik geliefd. Ouders wakker worden, waar ligt het probleem? Die ligt niet alleen bij die kind, die ligt bij die ouders. En in de kerk, als kind van God, nu je christen bent geworden, moet je helemaal weten hoe de hazen lopen. Je moet weten, ik zeg heel eerlijk, ik bevestig, mijn kinderen probeer ik echt vaak te zeggen, ik hou van je, je bent mooi, je bent lief en ik maak nog steeds allemaal, doe misschien nog steeds veel te weinig. Maar ik heb dat ding geleerd in het huis van God. Soms zit ik vol, zit je met je gedachten, je weet dat je niet perfect bent, je weet dat je fouten maakt en toch hoor je God zeggen, je bent goed genoeg. En toch hoor je God zeggen, ik hou van jou. Toch hoor je God zeggen, je bent geliefd. Alleen er zit iets in ons mensen, in onze natuur, we willen graag verdienen. Maar genade kan je niet verdienen. En een kind kan, dat hij een child of zij een child of destiny is, kan die ook niet verdienen. Dat heeft te maken met de genade van God. Dat jij een child of destiny bent geworden, heeft ook te maken met de genade van God. En nu is het de taak voor ons als ouders en grootouders en iedereen om een kind heen. Dat kind moet weten, oké, ik ben gezegend. Maar hoe gaat een kind weten dat hij gezegend is? Zie je, elke christen, iedereen hier in de kerk, Bijbels, theologisch gezien, moet je weten, je bent gezegend. Toch? Je bent vergeven, je bent gered, je weet ik het allemaal. Maar wanneer ga je dat weten? Door woorden, door aanraking en door ervaring. Stel je voor dat God alleen maar dat in de Bijbel had gezegd en verder nooit meer iets met jou doet. Je gaat niet voelen en weten dat je weet dat je weet dat je gezegend bent. Heel veel dingen moet je voelen en ervaren. Lichamelijke aanraking is belangrijk, niet alleen maar als die baby klein is. Soms, ik heb 10 meiden nu. Ik raak ze graag. Ik ben heel aanrakerig bij mijn kinderen. Lief door hun haar heen en zo. Papa, doe even normaal, weet je maar. Ik doe het toch. Of ze wilt het niet, ik doe het toch. Want het is gewoon belangrijk. Of niet? Lichamelijke aanraking blijft belangrijk tot je dood. Iemand die 60, 70, 80 is, vindt het nog steeds fijn om schouderklopje, liefelijke woorden, door het haar te strijken, et cetera. Toch of niet? Iemand van 60, 70, 80 zegt amen. Ik hoor alleen maar mensen die 30 zeggen amen zeggen daarop. Oh, je gelooft alvast voor later. Alright. Oké. Het tweede is, wat je echt je kinderen moet leren, leer los te laten. Als je te maken krijgt met jaloezie, wat er vaak in de praktijk gebeurt, is dat mensen, het menselijke, die gaan dingen van jou afpakken. Want ze zijn of geïntimideerd door jou, of ze gunnen jou die positie niet, of ze gunnen jou die plek niet, of ze geloven niet in jouw dromen. En de praktijk van de kracht van het menselijke is, dingen kunnen ook afgepakt van je worden. In mijn leven ook genoeg van mij afgepakt. Mensen hebben het geprobeerd. En als ik als kind van God niet had geleerd te bouwen en veerkrachtig te zijn in de dingen van de Heer. Ik heb ontdekt, ja, dit is niet helemaal een ideale veer. Ik heb een hele kleine, maar dan moet je echt goed inzoomen. Heel goed inzoomen. Ik heb dit ontdekt in het leven. Als mensen dingen van je afpakken en je wordt naar beneden gedrukt, is het Gods methode om je uiteindelijk te lanceren. Als je te krijgen met jaloezie in jouw leven. Oké, laat me vragen. Hoeveel hebben jullie daar wel eens mee te maken gehad? Oké. Als ik even nog 1 minuut blijf wachten, alle handen gaan omhoog. En als ik vraag hoeveel zijn jaloers wel eens, dan gaat geen enkele hand omhoog. Ze zitten altijd buiten, hè, die mensen. Oké, we gaan maar eventjes, jij hebt nou te maken met jaloezie. En dingen worden van jou afgestript in jouw leven. Leer dingen los te laten. Dat betekent dat je je kinderen moet leren wat echt belangrijk is. Wat is de kern van de dingen? Wat is echt belangrijk in het leven? Huizen kunnen van jou worden afgenomen. Materiële bezittingen kunnen van jou afgenomen worden. Gebouwen kunnen van jou afgenomen worden. Auto's kunnen van jou afgenomen worden. Posities in bedrijven kunnen van jou afgenomen worden. Hey, posities in de kerk kan van jou afgenomen worden. Maar wat niet van jou afgenomen kan worden is. En daar bevrucht je je kinderen mee. Dus je bouwt een sterke identiteit en je leert hun dingen in het leven los te laten. Want alles wat je vasthoudt, houdt jou vast. Sommige mensen blijven zo vechten voor een positie in hun werk en daardoor komen ze in een burn-out terecht. Laat los, zeg tegen je naaste, laat los. Je moet die kinderen leren loslaten. En je moet zelf natuurlijk ook je kinderen leren loslaten. Hey, dat is ook natuurlijk een ding. Je kan pas veerkrachtig zijn als je de ware aard en de kern kent van zaken. Zie, Jozef bleef geloven in zijn droom, ondanks wat zijn broers hem aandeden. Christus bleef wandelen naar het kruis toe, ondanks wat de religieuze leiders deden en wat ze uiteindelijk zijn 12 discipelen zelfs wegrenden. Je blijft gefocust op wat echt belangrijk is. Alle andere dingen kunnen gestript worden. Moet je je voorstellen dat Jezus vast had gehouden aan Judas? Of Jezus had vastgehouden aan Petrus? Oh, hadden jij en ik hier niet gezeten? Wat is echt belangrijk en alle andere dingen, oké? Jij wil dat van mij, hier. Jij wil mijn hemd, hier. Jij wil dat gebouw van 10 miljoen, hier. Wat wil jij? Alsjeblieft. Is moeilijk voor een mens, hè? Is moeilijk. En als derde, leer hen het verhaal van Jozef te kunnen dromen. Want ik geloof voor deze generatie zijn Jozefs. Jozef was ook een kind van bestemming. En zijn vader voelde en zag dat ook al. Zijn vader erkende dat al. Maar zijn broers hadden daar problemen mee. Jaloezie komt ook veel voor in families. Als ik mijn Bijbel bestudeerde, was het bijna altijd in families. Of onder je eigen volk. Ik denk, eigenlijk is het misschien zo. Een buitenstaander kan niet jaloers op je zijn. They will hate you for it. Maar een binnenstaander. Iemand zegt binnenband. Het probleem zit vaak in de binnenband. De droom is mooi, de bestemming is geweldig, maar de weg ernaartoe gaat door lijden heen, gaat door vernedering heen, gaat door verdriet heen, gaat door eenzaamheid heen. En je moet je kind dat leren. Je moet je kinderen daar ook met hun over praten, want de weg is pijnlijk. Soms, of eigenlijk altijd. Toen ik erachter kwam dat ik een child of destiny was. Mijn moeder is natuurlijk, ze zit daar heel geestelijk, die wist dat natuurlijk al lang. Maar toen ik eenmaal tot de geloof gekomen was, tot Jezus gekomen was, begon God mij te promoten. En God begon mij te promoten op mijn werk. Ik werkte in het ziekenhuis. En hoewel ik net nieuw was, blijkbaar zag die directeur en de financieel manager allemaal dingen in mij en ze begonnen mij te promoten. En voor het eerst kreeg ik te maken met jaloezie. Toen ik in de wereld was, was ik zo verslaafd aan dingen dat daar was geen issue. Ik had geen tijd om daarover na te denken dat mensen jaloers waren. Maar nu in één keer, hey, mensen waren jaloers. En ja, maar waarom mag Arno dat wel? En waarom mag Arno dat? Waarom mag Arno dat project doen? Child of destiny. Hallo? En later in de kerk hetzelfde. Ja, nee, dat pakje is voor Arno. Nee, dat pakketje is voor Arno. Nee, die positie geven we aan Arno. Maar er waren heel veel andere mensen die dat niet leuk vonden. Want wat komt dat broekie daar doen? In hun ogen. Niet wetende welke prijs je hebt betaald en waar je vandaan komt. En wat Gods roeping en genade is op je leven. Een goede leider ziet vaak dingen die anderen niet zien, hè? Is ook zo met managers en directeuren en in de kerk, als het goed is, pastors of apostelen. Mensen zien soms dingen en die herkennen iets, die zien iets en dan gaan ze daarmee schuiven. Maar anderen worden dan jaloers, want dat was toch mijn plekje. Of daar zou ik toch staan, of die positie zou toch voor mij zijn. De Bijbel zegt, promotie komt niet van het westen, niet van het oosten, niet van het zuiden, maar promotie komt van de Heer. En dan staat er in de psalm, hij vernedert de een en verhoogt de ander. Maar een child of destiny, waarom? Je wordt altijd bestemd om uiteindelijk, jouw licht moet schijnen. Die genade die je hebt ontvangen, die moet daar komen. Jouw kinderen moeten uiteindelijk daar komen. Om die invloed te kunnen, om die weg te kunnen wijzen, om te kunnen laten zien. En God heeft wel zijn methode om mensen daar te brengen. En elk kind van God is een child of destiny. We hebben allemaal ons gebied. Alleen dat vergeten we vaak. En we zijn vaak afgunstig op een ander. En hoe meer God me begon te promoten, hoe meer mensen me begonnen te bestrijden. Je hebt een goede plek gemist nu. Als God je gaat promoten, gaan mensen je bestrijden. Ik ga dit nog een keer zeggen voor dit vak hier. Als God je gaat promoten, gaan mensen je bestrijden. Dat is één ding wat zeker is. Jezus werd pas bestreden vanaf het moment dat hij bekrachtigd werd door de duif. Toen kwam pas de strijd. Toen kwam pas allerlei gevoelens brakken los. Ga even met me naar Spreuken 31. Zo, kinderen worden geboren tijdens crisissituatie. Ze krijgen te maken met jaloezie. En mijn derde punt is, de ouders van Children of Destiny werden een aantal keer gezegd, ze mochten geen wijn drinken of onrein voedsel. Nou, we geloven dat je wijn mag drinken, begrijp me niet verkeerd. Maar er was een speciaal advies dat de engelen ook aan anderen gaven. Nou, we weten nu dat het niet handig is voor een vrouw om alcohol te drinken als ze zwanger is. Die kennis was er toen nog niet. Dus dat was ook een soort bewaring en bescherming voor het kind. Maar hij speelde een diepere laag mee. En ik geloof als ouders is het ook belangrijk dat we hier in een voorbeeld zijn. Als jij tegen je kind zegt, drink niet te veel alcohol en ze zien jou elke avond zelf. Gaat niet worden, toch? Alright, Spreuken 31. Tegen de ouders van Simson, maar ook tegen de ouders van Johannes de Doper werd dit vermeld. En hier is een moeder aan het woord. Zijn er ook moeders hier? En deze moeder spreekt tegen haar zoon, die ook een child of destiny was. Deze zoon zou later een koning worden. En deze moeder spreekt woorden van wijsheid en woorden van advies tegen haar zoon. En hij staat er in Spreuken 31. We kennen meestal alleen maar de latere versen, omdat het over de vrouw gaat. Maar de spreuken begint ergens hier. Zijn jullie wakker daar op die eerste rij? Halleluja. Mijn zoon die ik gedragen heb. Mijn zoon voor wie ik gelofte heb gedaan. Wat zal ik je zeggen? Verspil je kracht niet aan vrouwen. Je woorden niet aan hen die koningen te gronden richten. En Lemuel. Een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn. Dat past hem niet. En nou komt het. Een leider mag niet hunkeren naar drank. Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten. De rechten van verschoppelingen schenden. Geef drank aan wie een kommervol bestaan leiden. Geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn. Laat ze maar drinken en hun armoede vergeten. Mogen hun gezwoeg uit hun herinnering verdwijnen. En dan komt de taak van een child of destiny, als hij eenmaal opgegroeid is. Spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapte. Spreek, oordeel rechtvaardig. Geef de armen en behoeftigen hun recht. Waarom gaf zijn moeder hem het advies? Hey, drink niet te veel wijn en hou je niet te veel met die dingen bezig. Omdat er een andere taak en roeping op zijn leven rustte. Deze veer wordt een beetje vervelend. Er rustte een andere taak en roeping op zijn leven. Als er een speciale taak en roeping op je leven rust. Dank je. Je kan je tijd maar één keer geven. En het was Gods bedoeling dat deze kinderen en dat deze jonge koning zou opkomen voor de verdrukte, voor de zwakke, voor de mensen die het minder hebben. Ik kreeg deze zin. De recht van anderen is de plicht van de leider. Ga diep. De recht van anderen. De goddelijke recht. Hoe God recht geeft aan elk mens. De recht aan anderen is de plicht van de leider. En als rechten daar geschonden worden. En deze generatie en de komende jaren ga je opgroeien. Je gaat nog heel veel crisissen zien. Ja, en dat rechten worden geschonden en dat er veel onrecht is. Dat onrecht, daar moet iets aan gedaan worden. En daarom richt God kinderen van bestemming op. Om dat onrecht te confronteren. Om recht te verschaffen aan de verdrukte. En je hebt kracht nodig om te handelen. Ik geloof en ervaar in mijn geest heel sterk dat geestelijke kracht heel belangrijk is voor de nieuwe generatie. En daarmee bedoel ik niet alleen maar dat ze sterk lichamelijk zijn. En ook niet sterk alleen maar in hun ziel en in hun identiteit. Ik bedoel echt kracht van de Heilige Geest. Geesteskracht. Waarom? Omdat er een bevrijdingsbediening wordt geboren. En ik bedoel niet alleen maar bevrijdingsbediening dat er demonen worden uitgedreven. Er moet een volk bevrijd worden. Van duisternis. Van banden. En in de komende jaren zal dat nog veel meer zo worden. En veel meer zo zijn. Er moet duisternis geconfronteerd worden. En daarvoor heb je geestelijke kracht nodig. Niet alleen maar kennis van de Bijbel. Je moet krachtig zijn geestelijk. Elke idioot kan de Bijbel lezen. Maar wat is één geworden hier? Wat zit in jou? Hoe krijg je geestelijke kracht? Want de ouders zelf moeten hier een voorbeeld in zijn. Je krijgt geestelijke kracht door reinheid en intimiteit met God. Als jij in onreinheid leeft, verwacht niet dat je kinderen krachtig zijn. Als dat zo is, is dat nog gewoon genade. Want het is heel simpel, monkey see, monkey do. Wat de kinderen zien, zo zullen ze worden. Niet wat je praat, wat ze zien. Dus voor ons reinheid is belangrijk. Want reinheid is onze kracht. Zorgt voor scherpe geest. Zorgt ervoor dat je de dingen juist kan beoordelen. En intimiteit met de Heer zorgt voor autoriteit. Intimiteit zorgt voor autoriteit. De moeder van Lemuel zei, spreek voor hen die weerloos zijn. Geef iedereen hun recht. Ik geloof aan alle ouders en grootouders hier. God heeft jullie geestelijke kracht nodig. Voor jezelf, maar ook om dat te laten zien aan de kinderen en kleinkinderen. Jullie reinheid en jullie scherpte. En jullie kinderen moeten het voorbeeld zien. Niet alleen maar horen. Laatst had ik gepredikt uit die tekst uit Spreuken 10. Waarin staat dat de nalatenschap van de rechtvaardige groot is. Er is een jonge dame die nu heel succesvol is in haar bediening in Nederland. Ik ken haar niet persoonlijk. Ik kreeg een woord voor haar. Dus ik weet op een dag gaat de Heer me wel naar haar toe leiden om dit woord te releasen. De Heer zei tegen mij, de reden waarom zij zo krachtig is, de reden waarom zij zoveel genade heeft ontvangen, is omdat haar opa in haar leven heeft gesproken en ze heeft die woorden als wijsheid in haar hart opgeborgen. Come on, zijn die opa's? Als het goed is, alle mannen zijn aankomende opa's, of bijna allemaal. Omdat haar opa in haar leven had gesproken. Soms is er een speciale band tussen een kleinkind en een oma of een opa. En die woorden, jongen. Woe. En de reden waarom ze krachtig is vandaag, zijn vanwege de woorden van opa die al lang heen is gegaan. Dat is de legacy. En dat komt niet alleen maar door wat die opa zei, maar voor wie hij was. Daarom gelooft ze die woorden. Want als jouw zijn verwijderd is van jouw woorden, is jouw autoriteit minimaal. Mensen gaan je niet geloven. Maar als je spreekt wie je bent en bent wie je spreekt, dan heb je woorden kracht. Als ze je toewijding aan God zien en aan het goede zien en aan datgene wat recht is, zullen ze volgen. Als ze je zien bidden, laat de kinderen je maar zien en horen bidden. Ik heb vaak mijn getuigenis verteld. Toen ik deals ging, ripdeals en allemaal slechte dingen ging doen, hoorde ik mijn moeder bidden in haar slaapkamer in nieuwe tongen. En ik wist, ze bad voor mij. Oh jongen, dat sneed door mijn ziel. Terwijl ik het huis uit ging om hele slechte dingen te gaan doen. En ik hoorde haar in nieuwe tongen bidden. En ik hoorde haar bidden, oh Heer, bescherm mijn zoon. Terwijl die zoon hele gekke dingen ging doen toen. Maar ik heb het voorbeeld gezien en gehoord. En toen ik tot bekering kwam, toen zag ik de lijn. De gebed van mijn moeder. En niet alleen van haar, maar van anderen ook. Zo werkt God. Ik heb het voorbeeld gezien. Zo, ik weet als mijn kinderen ooit in nood zijn, eigenlijk altijd, maar zeker als ze in nood zijn, dan ga ik op mijn knieën. Want ik heb gezien dat ding werkt. Hallo, je moet zien wat werkt. Als het geestelijke leven niet werkt voor jou, ga je het niet gebruiken. Alles wat je moet eens alles zien werken. Je moet zien, bidden helpt. Als jij bidt en het werkt niet, dan ga je niet meer bidden. Meestal bid je dan verkeerd. Moeten we je helpen leren bidden. Want je bidt waarschijnlijk verkeerde dingen. Want bidden werkt. En die dingen moet je zien. Als er een kind is en je ziet die vader nooit bidden. En niet alleen maar soms aan tafel. Zelfs dat moeten we ook weer leren. Hè? Vroeger, de mensen in de kerk die geïnformeerden, die leerden gewoon aan het einde van de maaltijd gingen ze Bijbel lezen. Ik merk, het is een hele goede gewoonte. Pinkster mensen doen helemaal niks. Mijn vrouw zegt het vaak tegen me. Ik moet het aanleren weer. Hey, nee. Soms even hebben we een moment op zaterdag. Zo, nee. We gaan even het woord openen. En we gaan bidden. Wat is jouw gebedspunt? En dan alles komt langs en gaan we bidden. Wij moeten ons dat aanleren. Want wanneer bid je nog als gezin? Hallo? Ja, mijn meiden zijn tieners. Die willen dat niet meer. Gewoon doen. Ik had laatst ook een andere pastor. Nee, mijn kinderen, een hele grote voorganger. Nee, mijn kinderen. Ik denk, oké. Arno, wakker worden. Niet zo worden. Gelukkig heb ik een vrouw die mij heel vaak herinnert aan dat. Maar het is een probleem. Want je gaat doen wat je ziet. En dan moet je niet ook niet heel vroom en heel heilig doen. Je hart delen. De nood van de familie, van het gezin. Als je financiële problemen bent, dan gaan we daarvoor bidden. En niet alleen maar, ja, we gaan bidden voor de school en zo. Ja, maar als er een grote nood is op je hart, deel dat. Want de kinderen weten toch alles al. Toch? Oh, in jouw gezin niet. Ja, ze voelen alles. Zo bid wat echt relevant is. Weet je wat me heel erg raakt? Heel vaak zie ik in de Bijbel hoe God bewogen is over de nood van mensen. En dan stuurt hij een mens om te helpen. Hij stuurt een child of destiny. Kanagen, God had deze wereld op heel veel manieren kunnen redden. Maar hij koos ervoor om een babytje geboren te laten worden. In een stal. En hij had het op heel veel manieren kunnen doen. Het moest een baby zijn. En dit vertelt me iets over jullie baby's en over mijn eigen baby. God kwam in gesprek met Mozes. We kennen het verhaal bij de brandende braamstruik. God openbaart zich daar wonderbaarlijk aan Mozes. Mozes kende God niet. En God zegt als eerste, ik word geraakt door deze woorden. Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk. En de klachten over hun drijvers heb ik gehoord. Die volk die in slavernij leefde, die zat te roepen, God, help ons! En wat doet God? Hij laat 40 jaar daarvoor al een baby geboren worden, die jij op het juiste moment aanraakt en ontmoet en bekrachtigt en mandaat geeft en zijn bestemming openbaart. Maar voor God begon het 40 jaar daarvoor al. Zo, God is al lang bezig. En de kinderen, dat geloof ik in deze generatie nu, die zijn belangrijk voor de toekomst. Dat in 20, 30, 40 jaar van nu zullen ze moeten opstaan. Ik heb terdege gezien de ellende. God zegt tegen Mozes, denk je dat ik het niet heb gezien? Denk je dat ik het niet heb gehoord? Maar ik ga jou sturen naar de farao. Mozes' naam betekent ook uit het water getrokken. Wat voor child of destiny was dat? Alle babytjes werden vermoord. Zijn moeder had nog geloof. Misschien als ik hem in de Nijl leg, komt het misschien goed. Wat voor geloof was dat? Hij drijft uiteindelijk af. En net staat er, farao's dochter was daar aan het baden. Allemaal destiny. Allemaal planning van God. Maar dat had die moeder niet door. En hij werd opgegroeid in farao's huis. En God zou alles laten gebruiken. Ik heb ontdekt, als er een kind van bestemming is, God gebruikt alles. Oh, uiteindelijk wordt hij evangelist. En waarom studeert hij dan, opvoedkunde? God gebruikt alles. God gebruikt alles. Niks is verloren als het gaat om God. Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk en God richt een bevrijder op. Halleluja. Hoe? Door Mozes heen, door Aaron heen, door Christus heen, door Paulus heen, door Esther heen, door Nehemia heen. Hoe heet je baby, Jordi? Door Jesslyn heen, door Jamuel heen, door Alicia heen, door Tirsa heen, door Joella heen, door, vul je naam even heen. In. Door? Heen. Door Richard heen. Ja, hoe dan? Iemand zegt, God. Speciale verantwoordelijkheid is er van ouders en ook geestelijke leiders, maar ook leerkrachten, allemaal mensen die om een kind heen staan. Ik geloof dat we een hele unieke generatie aan het opvoeden zijn, die heel veel wereldcrisissen zullen meemaken. Nou luister, het is niet om bang voor te zijn. The prophetic is never to scare you, but to prepare you. Ja, nog een keer. Het profetisch is niet om je bang te maken, maar om je voor te bereiden. Je denkt dat je nu in een crisis leeft. Ik denk dat je niet had geleefd willen leven als slaaf ten dagen van Mozes. Je vindt dit een crisis. Dit is nog niks vergeleken met vroeger. Hoeveel voorbeelden moet ik geven in de geschiedenis? Oh, je had in de Tweede Wereldoorlog willen leven dan. Eerste Wereldoorlog. Wat, in de Franse Revolutie? Welk land had je dan willen leven? Wanneer? We leven in een goede tijd, hoor. En in Nederland. En jij bent geboren en leeft nu. God heeft jou gewild nu. Jouw tijd is nu, onze tijd is nu. En die van de nieuwe generatie, die komt eraan. Ja, er gaan crisissen komen. En misschien worden dingen nog vele malen erger. Maar God heeft alles in zijn plan al zo... We hebben net gebeden. Alles al lang voorbereid. God is al lang bezig. En als dan later geroepen wordt over 30 jaar, Heer, help ons. Dan heeft hij 30 jaar geleden al hier een babytje in je armen gegeven. Die er misschien wat aan gaan doen. Oh ja. Nou, wij geloven in kinderen hier. Want kinderen zijn mensen. Ze moeten alleen nog opgroeien. Op de kinderen van God rust een bijzondere zalving en een bijzondere genade. Onthoud, jouw kinderen, en ook voor sommigen hier die worden ouders de komende jaren. Sommigen die zeggen, ik heb nog niet eens een partner. Kom eraan. En jouw kinderen zijn bestemd om te regeren. Regeren over de zonde, regeren over demonen, maar ook heersen hier op aarde om een zegen te zijn. En om mensen te bevrijden van banden. Ik geloof dat de bevrijdingsbediening de komende 30, 40 jaar de belangrijkste bediening is in het lichaam van Christus. Ik heb een gaaf voor genezing ontvangen, maar ik merk de laatste tijd vooral bevrijden die hap. Er komen zoveel gebonden mensen nu in het huis van God. Zoveel mensen ook gebonden door de demonen. Waarom? Omdat er is een spiritueel vacuüm in Nederland. En in Nederland is gaan het zoeken in allemaal gekkigheid en occulte zaken en afgoderij. En die binden zich daar met demonen. En gelukkig komen ze dan op een dag tot de conclusie, wacht even, laat me maar terugkeren tot Jezus. En dan moet de kerk klaar zijn voor die bevrijdingsbediening. En die nieuwe generatie gaat daar heel veel mee te maken hebben. Bevrijding uit de duisternis. De Bijbel zegt, als de duisternis toeneemt, maar over u zal het licht opgaan. Maar ook, Joella, de rechtvaardigheidsbediening. Om verdrukte hun recht te geven. Want waarom denk je dat je geboren bent? Wat is Gods plan met mijn leven? Een rechtvaardigheidsbediening noem ik het. Om op te staan voor verdrukte, voor zwakke, voor mensen in nood. Om een stem te zijn voor hen die geen stem hebben. Hey. Om een stem te zijn voor hen die geen stem hebben. En je stapt gewoon vol in dat. Want hun recht wordt jouw plicht. En daarvoor moet je op een dag dat ding aanvaarden. Op een dag moet je die mantel opnemen. Dan komt er een keuze langs. En dan hoor je de stem van de Heer. Want God werkt nooit door moeten, maar door willen. En samenwerken. En dan pak je die mantel op. En dan gaat die zalving stromen. Ik wou hiermee eindigen. Want we gaan de babytjes bekijken. Ik heb ontdekt in de Bijbel dat de children of destiny, die werden geboren in een gezin van destiny. Niet alleen maar die kinderen waren uitverkoren of voorbestemd. Die hele gezin was dat. Maria en Jozef waren ook voorbestemd. Hallo? De ouders van Simson waren ook uitgekozen. Jozef en Maria waren chosen. Elisabeth en Zacharias waren chosen. Het hele gezin was betrokken in het plan van God. Wauw. Zo leer jullie kinderen de diepere dingen van de Heer. Nou, hier op dit podium hebben wij, ik of mijn vrouw, best wel afgelopen jaren getuigd over de geboorte van onze zoon. Ik neem alleen deze recap. Omdat de Heer tegen me zei, en hij gaf me daar woorden voor. En ik heb daar later een gedicht van geschreven. Ik ga het je zo meteen voordragen. Ik heb nog nooit zoveel openbaring vanuit de Heilige Geest zien vloeien toen hij daar voor me lag. En ik ervaar dat de Heer niet alleen maar tegen me sprak over hem, maar over zijn generatie. En wat is een generatie? Hij is nu 6. Misschien was het ook al degene die daarvoor geboren zijn en daarna gekomen zouden. He was born for such a time like this. En dat kan hij nu nog niet zeggen. En dat geldt voor een hele generatie, als je nog klein bent. Esther sprak in haar volwassen kracht. Mordechai zei tegen haar, misschien ben je geboren voor deze tijd. Maar dat was toen ze in volwassen kracht was. Dus die tijd gaat nog komen. En ik ontving een aantal openbaringen. Ik zal niet alles met u delen. Maar ik zocht naar het woord in die dagen. Ik zeg, Heer, ik heb een tekst nodig om al deze openbaringen een plek te geven. Om ze te kunnen samenvatten voor mezelf. En ik kwam uit in een tekst in de psalmen waarin David zegt, op mij, o God, rust de gelofte, u toegezegd. op mij en op jouw kind. En zeker na vandaag rust de gelofte u toegezegd. Een gelofte is nog wat anders dan een belofte. Een belofte is dat God belooft dat je ergens iets gaat doen of ergens gaat komen. Een gelofte is een vow. Ik krijg deze woorden. Ik heb er een gedicht van gemaakt. Of ik weet niet, spoken word. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Vroeger zou ik hem misschien een rap hebben gemaakt. Maar child of destiny. Child of purpose. Nobody can understand how much you're worth it. God's own design. Original and true. My beloved son, I love you. I was there when you were born. By a miracle, your heart started to beat. Your lungs started to pump. And your eyes started to open. Although the first thing in your mouth was an oxygen pump. When you are grown, the main thing that will come out of your mouth is the fire of God. Jamuel, my son, remember always, it is not how you start, but how you finish. En nou luister, dit is voor alle kinderen van dit huis. When difficulties come in the future, when oceans rise and when the winds roar, there you will remember. You were born for such a time like this. This is why God saved me and kept me alive. My son, you are a child of destiny. God's original purpose. You are one that will conquer wars and overcome obstacles. And will put fear in the hearts of the enemy. Amen. Now. Ik dacht, ja, ik heb dit gedicht voor hem geschreven. Ik had het hem nog nooit gezegd. Zo gisterochtend was ik me aan het voorbereiden. Hij kwam even bij me, hij was wakker geworden. Ik denk, nou, ik moet het gedicht toch eerst voor hem voordragen voordat ik het aan u vertel. Dus ik doe heel heilig, ik lees dat gedicht voor. Oké, pap, mag ik nu spelen? Alles heeft ook een tijd, hè? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Halleluja. Ouders, zijn jullie klaar voor de verantwoordelijkheid? Jor, je bent stil vandaag. Ben je klaar voor de verantwoordelijkheid? Huh? Joshua, ben je er klaar voor? Het is een grote... Hey, ik zeg je eerlijk, kinderen, jongen. Hey, eerst die vrouw en dan de kind. Huh? Je voelt het. Goed zo, je moet het ook voelen. Ja, je moet het ook voelen. Het probleem is, en daarom gaan we in de kerk een shift maken. We moeten die dingen al laten voelen voordat mensen een partner krijgen. Oh. Vrouwen, jonge meiden zijn vaak veel bewuster van die dingen al. Oké, alle jonge mannen even die nog niet getrouwd zijn, ga even staan. Ik ga het even awkward maken voor je nu. Ga even staan. Zitten ze allemaal daar? Oké. Oké, sowieso zien we jullie allemaal op die mannendag. Anders krijgen jullie klappen van Maarten. Maar ik heb ontdekt, we moeten jullie voorbereiden voor de gigantische taak en verantwoordelijkheid. Niet alleen maar de kinderen, de partner. Maar hoe moet je goed met haar omgaan? In liefde. En leiden. Nog één partner? Is het profetische tijd al of nog niet? Of zal ik me inhouden? En dan je voor te bereiden om vader te worden. Het probleem is, we hebben jullie 0 uren getraind in het belangrijkste in het leven. Een goede man te zijn en een goede vader te worden. Het enige voorbeeld zijn je ouders. Dat is de realiteit voor ons allemaal. Het enige voorbeeld zijn de ouders. En het is goed om meerdere voorbeelden te hebben. Dus je pakt dat van die en je pakt dat van die. En zo trek je omhoog. Ik weet, dit is de waarheid voor mijzelf. En ik moet hier ook heel hard aan werken. Als ik op mijn sterfbed ben. En mijn gezin komt langs. Ik voel jongens, oh ja, over een uurtje ga ik naar de Heer toe. Ik roep ze nog allemaal samen. Als mijn kinderen tegen mij zeggen. En mijn vrouw tegen mij zegt, dit is mijn groot verlang. Je bent een goede man geweest. Je bent een goede vader geweest. Dat is alles. Dat is alles. Zo wil ik heen gaan. En daar moet ik nu dus, niet later, nu. Moeten we nu ons wel voor in gaan spannen. Als zij dat zeggen, dan ben je het ook echt geweest. Het gaat niet om of ik denk dat ik een goede vader ben. Wat zeggen mijn kinderen? Toch? Ik weet, dat is ook hun verlangen. En helaas, vroeger in de kerk voerden we 0 uur. Het ging gewoon nooit daarover. Alsof het niet belangrijk was. En we hebben ontdekt, nee. We willen niet alleen maar laten, ik kan zeggen, oh, ik heb al zoveel zielen gewonnen voor Jezus. We willen dat je partner kan zeggen, Ashwin was zo'n geweldige man. Pastor Arno, dankjewel voor dat je dat hem hebt geleerd. En Pastor Vanessa, dankjewel, dat willen we horen. En jouw kinderen laten helemaal. Mijn vader was de beste vader. Hij hield van God, hij ging vol voor God, maar hij ging ook vol voor mij. Ik ben aan het leren daarin. Ik heb een beetje laat mijn knop omgezet, maar ik heb hem al lang wel nu omgezet. Want ik heb gezien heel veel gasten die dachten dat God radicaal te dienen. En dan waren ze op hun sterfbed en wat zeg je dan? Oh, had ik maar. Die woorden wil ik nooit zeggen. Had ik maar. Als jij nu al denkt, had ik maar, moet je nu dingen gaan ondernemen. Als jij nu al denkt, had ik maar, oh, je bent te laat. En heel vaak hebben wij al onze regrets, had ik maar. Zo pak het nu op. Ook al ben je 60, je kan nog steeds hierin keuzes maken. Matthias, als jij later oud bent, als Amy kan zeggen, man, deze man was een echte christen. Dan was je een echte christen. Want zij kent je dag en nacht. Zij heeft je altijd meegemaakt. Ik kan heel makkelijk mooi hier heel mooie geweldige christen voor hangen. Het probleem is dat heel veel mensen dat ook zo willen doen in de kerk. Maar wie ben je buiten? Wie ben je thuis? Wie ben je in de slaapkamer? Wie ben je in de woonkamer? Toch? Die ding is relevant. Zoals je familie dat van jou kan getuigen later. Oké, hij had een verleden. Ik ben met iemand getrouwd, die kwam ergens vandaan. Maar hij koos ervoor om samen met God te werken aan zichzelf. En wat ben ik nu trots op hem. Oh, dat je die woorden gaat horen, broeder. Ik ben zo trots op hem. Ik heb gezegd tegen mijn vrouw, als jij dat later over mij zegt, dan heb ik het goed gedaan. Ik ben zo trots op hem. Kijk, dat de hele wereld, die kan makkelijk allemaal dingen zeggen. Want die maken jou professioneel mee. Iedereen maakt jou professioneel mee in je werk. Ja, ze een geweldige directeur, of geweldige werkgever, of geweldige bouwvakker, geweldige weet ik het wat allemaal. Maar een geweldige vader. Ik denk dat maar 5% van de mannen dat krijgt te horen. Waarom? Omdat 95% het niet is. Toch? Zo kom naar die mannendag. Dat ding is belangrijker voor je leven dan je denkt. En weet je ten tweede ook? Binden. Met andere mannen die de Heer dienen. Want we hebben elkaar hard nodig. Ik ben dankbaar voor die voorbeelden die ik heb in mijn leven. En je kan niet, niemand is perfect. Zo, je pakt soms dat van die en dat van die. Ja? Onthoud dat. Niemand is het perfecte voorbeeld. Jezus alleen is het perfecte voorbeeld. Je pakt dat van die en je pakt dat andere van die. Je pakt dat van die en je pakt dat van die. En die voorbeelden zijn belangrijk. Er kwam laatst een man naar me toe en zei, ik heb geen enkel voorbeeld in mijn leven. Oké, dan moet je een voorbeeld gaan zoeken. Begin in gebed. Zeg, Heer, geef mij een voorbeeld van een man zoals ik graag wil zijn. Ja, als je een professionele voetballer bent en je wil een christen, weet ik het. Zeg, Heer, ik wil iemand die u dient, maar ook heel goed is in voetbal. En dan bid je gewoon, oké, Heer, wie kan mijn voorbeeld zijn? En weet je wat ik heb ontdekt? Wie je voorbeeld is, dat trekt je aan. Uiteindelijk kom je misschien gewoon zelfs in de aanwezigheid van die persoon. Hoe dan? Geestelijke wetten. Wie jij je tot voorbeeld neemt, die trek je aan. Of je trekt misschien zijn geestelijke zoon aan. Je komt in ieder geval ergens weer in contact. Je mag plaatsnemen.